welkom bij Yaya Talks. Ik ben Reineke Jambote.
Ik ben Tracy Tansia.
En vandaag gaan we praten over muziek.
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 We
close together. Yeah.
Dat was dus de intro.
Dat was eigenlijk de intro.
Oké.
Nee, maar waarom muziek? Ja, muziek, ik denk... Alleen voor mij toch? Ik spreek voor mij persoonlijk. Muziek is echt mijn leven. Ik kan niet zonder muziek. Je kunt tegen mij zeggen, Reine, je mocht de komende 5 uur 3 dingen niet doen. Ofwel geen muziek beluisteren, ofwel geen water drinken, ofwel niet naar het toilet gaan. Ik zal niet naar het toilet gaan en ik ga niet drinken, maar ik ga wel naar muziek luisteren. Zo belangrijk
echt?
Is dat voor mij. Echt waar.
You're so next level.
Ja, ik vind dat echt... Ja, muziek, dat maakt mij blij. Of mm-hmm. als ik echt zo... droevig ben, dan versterkt dat mijn gevoelens. En ja, ik connecteer gewoon met mezelf, met het diepste van mijn zijn. Mm-hmm. Ja, dat gebeurt via muziek.
Zalig. Ja, voor mij, muziek is belangrijk, want we staan op en we gaan slapen. Muziek, ik alleszins. Mm-hmm. 's Ochtends luister ik graag naar gospelmuziek en dan zet ik me graag in een goede mood.
Ik volg uw lijst op Spotify.
Echt? Ja. Yes. Ik zet me echt graag in een goede mood. Ik mediteer. Ik bid dan en ik luister graag naar gospelmuziek. Maar muziek is gewoon ook belangrijk voor mij, omdat ik heb 10 jaar van mijn leven professioneel gedanst. En ja...
Oh my god, ik heb ook gedanst.
Ja?
Wat heb jij gedanst?
Ik ben begonnen met ballet, maar dat was niks voor
ik
mij.
Ik ook!
En dan jazz, hip-hop. En heb ik heel lang raga gedaan, reggae, want dat was zo in, Jean-Paul en al die dingen.
Al die toestanden.
Ja, dat was toen een beetje in, zo die reggae-land dansen. Afro, reggae en al die zaken. En toen heb ik dat lang gedaan tot ik op unief ging. En dan zei mijn vader van, je moet kiezen ofwel dansen ofwel unief. En ik denk niet dat dansen je rekeningen zullen betalen. Dus ben ik echt professioneel gestopt met dansen. Dus ja, muziek link ik altijd aan mijn dansen. Het feit dat ik graag dans. En voor mij muziek, dat is iets, ja, ik weet het niet. Ik vind als het goede muziek is, kan het je echt raken.
Ja.
En ik zei nog daar straks van, oh, ik heb zo liedjes van Diana Ross, dat is gewoon mijn leven.
Ja, het dat beste.
Ja.
Allee, ik ben niet echt een fan of zo van Diana, maar het beste voor mij is als je zo muziek hoort. Of ken het als je zo naar van die muziekprogramma's kijkt en iemand zingt en je krijgt daar gewoon rillingen van of kippenvel. Mm-hmm. Dat vind ik echt het beste. En dat is iets dat alleen maar muziek bij mij teweeg kan brengen. Andere
Absoluut.
Mensen hebben dat met kunstwerken aan de muur, maar ik heb dat echt gewoon met sound.
Ja. Zeg, en naar welke muziek en genre luistert jij?
Wat denk je? Nee.
Allee,
dat
zo,
denk ik zelf.
Nee. Ik zou zeggen hip-hop, R&B.
Ja, echt wel classic. Allee, ik ben die hele... Ja, ik ben gewoon dat heel zwart meisje. Ik ben zo typisch. Ik luister naar R&B, hip-hop. Ik ben er ook mee opgegroeid. Ja, natuurlijk Congolese muziek. Hoewel dat ik vroeger daar niet naar mocht luisteren. Allee, zo de typische Congolese muziek heet. Kofi Olomide, Papa Wemba Tusa. Mijn mama is daarmee opgegroeid en... Ik weet nog, toen ik heel klein was, luisterden wij daarnaar. Maar dan op een gegeven moment was ons mama meer into religie. En was zij meer en meer aan het bidden en ging zij ook vaker naar de kerk. Dus dan luisterden wij eigenlijk alleen maar naar gospelmuziek mm-hmm. en naar religieuze muziek. Dus Makoma, hey.
Makoma is een heel bekende Congolese gospelband. Ja. Nathalie Makoma is de bekendste daarvan.
Inderdaad, die kon zo goed zingen. Allee, nog altijd,
nog altijd,
denk ik.
Ja, ja.
Moet u maar eens opzoeken. Laat maar weten wat jullie vinden van Makoma.
Ja, ja, allee, ik kan me totaal met u identificeren. Voor mij, ik luister voornamelijk naar R&B, hip-hop, soul, een beetje rap. Want dat is ook een beetje de muziek waarmee ik ben opgegroeid. Mijn ouders zijn enorm fan van soul, R&B, hip-hop. En dus ja, dat is voor mij is gewoon mijn muziek van het thuiskomen. En ook, zoals ik eerder zei, ik dans graag. En ik kan mij het beste bewegen op die muziek.
Ja.
Ik vind dat de vibe en de beats heel goed zijn. Het is ook
meestal
het is repetitief.
Er is zoiets, ik heb dat gemerkt onlangs. Ik was naar liedjes aan het luisteren, maar ook omdat afro beat en afro dance dat zo vermengd in eigenlijk bijna alle soorten muziek, dus ook van het Nederland en zo.
Mm-hmm, mm-hmm.
En er is zo een percussie. Ik ga dat proberen na te doen, maar dat is zo. Allee, dat zit zo in elk liedje. En vanaf dat... Nou, stond daar niet juist. En vanaf dat dat in een liedje zit, dan denk ik zo... Oké, dat is een goed liedje. Maakt mij zelfs niet uit wat de lyrics zijn. Dat is gewoon zo... ik zit in de vibe. Yeah,
ja, ja. Yeah. Allee, dat brengt je zo op in een goede mood. En ja, het ding is, ik denk dat ik voornamelijk naar R&B, hip-hop, zo die dansmuziek ga luisteren als ik in een dansmood ben. Mm-hmm. Maar thuis ga ik voornamelijk naar soul... en jazz luisteren. Dus dat is van een Nina Simone tot een Sade, tot een Lauryn Hill. Dat is echt de muziek waar ik dagelijks al naar luisteren. Niet die altijd zo die uptempo muziek. Voor mij niet, omdat ik zo meer zo in een rustige sfeer wil zijn. Allee, als ik thuis ben en mijn kamer opkuis of ik weet het niet, dan ga ik vooral naar Sade en zo luisteren.
Ik ben dan juist in de uptempo beat muziek, omdat ik, ja, ik weet niet, ik wil dat gedaan krijgen, dus dan ben ik zo aan het dansen en aan het doen. Ik heb echt zo een afspeellijst, Dancing in My Room, op
maar
Spotify.
Weet je wat mij het probleem is, dat ik zo die uptempo muziek heb als ik iets moet opruimen, is dat ik niks meer ga opruimen en de hele tijd ga dansen.
Dat duurt ook langs, hè,
dat duurt langer. En ik heb dat altijd als ik zo moet afwassen of opruimen, dan ga ik zo uptempo muziek zetten, maar dan zit ik zo te dansen. En vooral die Congolese muziek, de sentiment, komt zo in. En dan laat je echt alles om gewoon te dansen, maar je moet gewoon doordoen. Terwijl bij zo die meer soul, chille vibe van een Sade, van een Nina Simone, daar ga, van een Lauryn Hill, dat is echt zo mijn everyday music.
Ja.
Ja, ik ging vragen, wie zijn dan uw favoriete artiesten?
Wel, zo Lauryn Hill... ik luister daar niet super vaak naar, maar ik kan dat wel echt appreciëren. En ik denk dat ik meer zo de modern... Nee, ik ga niet modern Lauryn Hill zeggen, want dat is disrespect towards her.
Of de jongeren die zich hebben geïnspireerd.
Ja, ik denk zo Kehlani en zo. Mm-hmm. Zo want die heeft ook wel uptempo muziek, maar ook heel rustige muziek. Ella May, her. Dat zijn zo muziek mm-hmm. dat ik zou luisteren als ik echt zo in mijn bed ben. Of ik neem een bad. Ik ben echt tot rust aan het komen. Dus ik ben mm-hmm. niks aan het doen. Of ik ben een boek aan het lezen. Mm-hmm. Dat zijn de artiesten naar wie ik daar zou luisteren. Mm-hmm. En dan ja, nu, wie ik ook super vind, Sean Paul. Altijd al. Sean Paul.
Sorry if we are disrespecting some culture.
Ja,
maar Sean Paul is de basis. Hè. Hij komt trouwens op Couleur Café. So
right?
Als je naar Couleur Café gaat, see us there.
Ja, see us there. Kom ons greeten. Ja, met wie ben ik... ook opgegroeid, Destiny's Child, mm-hmm. Bills. Ik ga dat nooit vergeten. Ik was toen met mijn nichten blijven slapen en dat was echt, we hebben dat echt on repeat, maar 1000 keer gedraaid. Met cd's was dat toen nog. wie nog? Wie is mijn favoriete artiest? Ja, bij u is dat Beyoncé, ik moet dat zelfs niet vragen.
Nee, mijn favoriete artiest is...
Diana.
Nee, Lauryn Hill is mijn favoriete artiest, want ik denk dat zij... Beyoncé is mijn favoriete entertainer. Mm-hmm. Ik mis dit. Ik ga die twee
pas op, straks heb je de Beehive op je rug.
Ja, nee, maar het is... Ja, whatever. I'm part of the Beehive. They can attack me, I don't mind. Nee, het ding is... Ik denk dat Lauryn Hill is voor mij mijn favoriete artiest. Want ik ga meer naar Lauryn Hill muziek luisteren dan naar Beyoncé muziek.
En is dat dan voor de lyrics? Of?
Voor de lyrics vooral. Voor wat
dus wil je zeggen dat Beyoncé geen diepe teksten
nee,
heeft?
Nee, dat is niet waar. Beyoncé heeft diepe teksten en mooie teksten. Maar Lauryn Hill spreekt mij gewoon... meer aan. Ik ga gewoon dagelijks luisteren naar Lauryn Hill, terwijl Beyoncé bijvoorbeeld de laatste tijd, als ik mij down ga voelen, ik doe gewoon Homecoming aan op Netflix en ik voel mij zo empowered. En dat mm-hmm. is het gevoel dat Beyoncé mij geeft. Dat gevoel van power, dat gevoel van ik kan alles aan. Terwijl Lauryn Hill gaat mij meer dat rustig gevoel geven. Mijn favoriet album is ook nog altijd Lauryn Hill Unplugged, waar dat ze het liedje Peace of Mind zingt. En dat is een van mijn favoriete liedjes.
Yeah.
En dat is echt zoiets dat mij, ja, dat gaat mij altijd bijblijven. Dus ja, Beyoncé favoriete entertainer, for sure. Maar Lauryn Hill favoriete artiest. En dan ben ik ook een grote fan van Tracy Chapman. Ik luister nog altijd heel veel naar Tracy Chapman. Ook de liedjes dat mensen niet zo luisteren, de minder bekende liedjes. Mijn ouders zijn grote fans van Tracy Chapman. Mm-hmm. Ze hebben mij daarom ook Tracy genoemd.
Ik wist het
niet voor niets. Bob Marley. Ja, ik ben als echt zo... Maar ik ben opgegroeid met Bob Marley muziek. Mijn papa is...
Echt?
Ja, mijn papa is grote, extreem grote fan van Bob Marley.
Oh my god, ik zie dat helemaal niet bij je papa.
Nou ja, dat is raar, hè.
Ouders veranderen zo hard.
Ja, dat is super raar. En hij kent alle liedjes en hij danst. Als hij gewoon naar Bob Marley muziek luistert, je ziet hem gewoon... he's back in the time. Hij is echt in zijn jeugdperiode.
Toen hij toch nog haar had.
Ja, toen hij nog haar had. Diana Ross, Stevie Wonder, Sade, Lionel Richie, Aaliyah.
Aaliyah, tuurlijk.
Ja, eigenlijk luister ik super graag zo naar die, een beetje de grondleggers van rap, hip, nee, van de R&B van vandaag. Zo die. Yeah. Omdat ik ben met die muziek opgegroeid, dus... Voor mij, als ik daarnaar luister, it's timeless. Zoals je zei, Destiny's Child, mijn eerste concert ooit was Destiny's Child. Voor mijn verjaardag, ik ben bij mijn mama gegaan.
Zo cute.
En ik wil een anekdote vertellen. Mijn mama was een beetje lastig, omdat ze met mij moest
Tracy
gaan.
Tracy is all about the anekdotes. Ja, ik vertel echt niks over mijn leven.
Ja, ze is lastig. Maar de meeste mensen die mij kennen, kennen die anekdote. Ze was zo lastig dat ze zo mijn chaperone moest zijn. En zeg van, ze belde een vriendin. Ik moet morgen met Tracy naar Destiny's Child. Ik ken niks van die zangeressen. Wat is dat? En we komen op het concert. Het eerste liedje dat ze hadden gezongen, dat was hun afscheidstournee. Dat was Say My Name.
Oeh.
En ik zie mijn mama opstaan. Say My Name, Say My Name. Was dat... This woman. Ze kent echt, dus ja, Destiny's Child is fantastisch. Maar ik blijf ook een beetje, ik probeer ook zo mee te zijn met de tijd. Dat wil zeggen van, ja, ik ga niet... alleen in de zin van, als ik zeg die grondleggers, ik vind bijvoorbeeld, ja, Alicia Keys is iets nieuw, maar dat is ook zo'n beetje soul R&B. The Diary of Alicia Keys is mijn nummer 2 lievelingsalbum. Ik heb Lauryn Hill unplugged. The Diary of Alicia Keys.
Amai.
Dat is echt zo... En James Blake vind ik ook fantastisch. Kanye West vind ik fantastisch.
Kanye, duh.
En dan ja, de nieuwe jongeren, dat is zo'n Kendrick Lamar, Frank Ocean.
Ja, ja, ja.
Ik vind voor Angèle, vraag aan Rijn. Ik zing altijd liedjes van Angèle. Ik ken die liedjes van buiten. Ik vind die fantastisch. Dat is een Belgische zangeres. Voor de mensen die misschien Angèle niet kennen.
En Brussels ook.
Ja, Travis Scott, Daniel Caesar, Solange, Childish Gambino. En recent...
Wie? Daniel wie?
Daniel Caesar.
Wie is dat?
Dat is een heel mooie, heel goede artiest. Ik ga ze biedt een liedje opzetten.
Wij mogen dat niet.
Ah, oeh.
Ja.
Oh, jammer.
Stomme sappa. Ja.
En onlangs ben ik ook fan geworden van Rosalia. Mijn zus heeft een jaar in Bolivia gewoond. Dus die luistert heel veel naar Spaanse muziek. En ze heeft mij een jaar geleden... Rosalia laten ontdekken. Dus voilà.
Ja, ik vind het ook wel leuk om zo... Ik vind wel... Juist heb ik dat al een beetje gezegd eigenlijk. Ik vind gevoel bij muziek heel belangrijk. En vooral de... Ja, hoe zeg je dat? Allee.
De vibe?
Ja, nee, niet de vibe, maar de instrumenten die gebruikt worden. Dus zoals ik daarnet zei, die percussie, ik vind dat belangrijk. Zo dat repetitieve, maar dat een soort van dansvibe geeft. En wat ik ook heel leuk vind, zijn zo island vibes. Ik ben nu echt... Mensen die met muziek bezig zijn, gaan echt denken... What the fuck is hij aan het zeggen? Maar zo island vibes. En dan heb je ook zo... Wat je vaak hebt bij Arabisch getinte muziek... Die hebben zo één instrument. Ik ben de naam ervan kwijt. En dat lijkt op een gitaar, maar dat is geen gitaar.
Dat is ook in Spanje.
Ja, die gebruiken dat bij flamenco-achtige.
Ja, inderdaad. Ja, ja.
En dat vind ik echt zo... Ik vind dat zo warme muziek. En dan denk ik echt van... Jezus, wij zijn... Muziek is zo... Dat is echt gewoon een cultuur op zich.
Mm-hmm.
Dat eigenlijk iedereen kan verenigen. En dat vind ik ook zo leuk. Want op zich, ik ben niet alleen maar into R&B en bla bla. Ik hou ook wel van rock. Allee, vroeger, ik luisterde naar Nickelback. Don't shoot me. Maar dat zit nog altijd in mijn afspeellijst op Spotify. Dus soms, ja, how you remind me.
Ja, je hebt al die commerciële... alleen niet commerciële, maar meer bekende rockmuziek daar gewoon...
Ja. Billy Ray Cyrus daarentegen, dat was niet mijn vibe. Ah. Ik kende die niet voor Hannah Montana, hè?
Ja, echt?
Ja, nee, ik wist niet meer dat was.
Maar bij mij is het ook het feit dat ik mij opgegroeid met die R&B soul muziek. Dus voor mij, dat is mijn muziek van thuis. En dan ten tweede, omdat ik gedanst heb op die muziek. En het
ook
feit,
al.
Voilà, dus dat is die link. Dus voor mij, je gaat niet uitgaan naar een feestje waar er techno... house of zo gaat zijn. Ik ga dat niet doen, want ik weet van, ik ga een beetje dansen.
Ja,
en dan
voor
ga ik zoiets
uur.
Hebben van... Nee.
Ja.
Maar een mix van alles vind ik geen probleem. Zo af en toe zo. Dat kan. Nee?
Nee. Gewoon de hele tijd werken.
Oké, als je de hele tijd wilt werken. Zeg, ik heb nog een vraagje. Bepaalt de muziek waarnaar je luistert jouw waarde, oordeel naar de buiten, naar buitenwereld?
Bedoelt je dan als iemand bijvoorbeeld naar metal luistert, dat ik dan zo denk van... Oh, you're that kind of person.
Ja, absoluut.
Vroeger wel, hoor.
Mm-hmm.
Maar ik was gewoon judgy. Allee. Ik was gewoon judgy.
In het verleden. Nu is ze niet meer judgy, mensen.
Nee. sinds 3 jaar. Nee, zoals ik zelf daarnet heb gezegd, ik luister naar verschillende typen muziek, naar andere misschien meer als andere. Hè. Dus ik luister vooral naar R&B en hip-hop en die dingen. Maar ik kan ook luisteren naar andere soorten muziek en ik apprecieer dat. En het is niet omdat je naar een bepaald soort muziek luistert dat je enkel die wereld of die cultuur wilt leren kennen en dat je je enkel kan associëren met mensen die naar die muziek luisteren. Mm-hmm. Dat is net het mooie van muziek. Dat kan iedereen verenigen. Maakt niet uit wat je gelooft, wie dat je bent, welke seksuele geaardheid dat je hebt. Allee, ik luister ook naar Lady Gaga. Ik ken gay friends die naar Lady Gaga luisteren.
I love Lady Gaga.
Ja, mijn mama apprecieert dat ook. Allee, zo snapt u, dat zijn echt zo totaal verschillende werelden. En ja... Dat is gewoon muziek.
Maar voor mij, ik denk dat wij allemaal categoriseren. Dat zit eigenlijk in de mens.
We zijn allemaal judgy.
We hebben allemaal vooroordelen. Maar bijvoorbeeld, ik denk aan een artiest zoals James Blake. Ik ben al lang fan van James Blake. En in het begin maakte hij vooral zo'n beetje dubstep muziek. En dat vond ik ook, dat vond ik ook supergoed. Cool. Nu nog altijd. Het is zo niet heel R&B, maar toch...
Maar dubstep als echt zo'n...
Ja. Hij heeft van alles. Hij heeft echt geëxperimenteerd met muziek.
Heb je mij horen beatboxen?
Oké, dus James Blake heeft dus geëxperimenteerd met muziek. En je zou zeggen, amai, zo'n witte man, hè, die is into techno. Maar dan hoort je dat hij muziek voor Beyoncé maakt. Kendrick Lamar, dat hij heel grote fan is van hip-hop en R&B. Dus doordat je de persoon ziet en de muziek dat, dat hij maakt, zet je hem in een bepaalde categorie. Terwijl James Blake zijn muziek, hij heeft maar nu een liedje met Rosalia gemaakt. Dat zo een beetje de hypere flamenco maakt. Dus hij is een beetje overal. En ik denk dat gewoon categoriseren makkelijk is voor de mensen. Maar soms klopt dat niet altijd.
Nee, inderdaad.
Ik ken heel veel zwarte meisjes die zeggen van... Goh, ik luister graag naar techno. Eigenlijk ben ik meer fan van techno en house en zo. Mm-hmm. En dan zeggen mensen tegen mij van... Oh, je bent precies een witte vrouw. Maar dat heeft daar niks mee te maken. Dat is gewoon...
Dat is kei bekrompen.
Ja, ik vind dat ook. Dat is gewoon de smaak van je muziek dat anders is.
Yeah.
En het is niet omdat je bijvoorbeeld... Het is heel cliché omdat R&B, soul en hip-hop komen juist van de zwarte wereld. Yeah. Bijna alle muziek, zo Latijns-Amerikaanse muziek, sommige invloeden, de Cubaanse muziek, komen bijvoorbeeld vanuit Congo. Mm-hmm. Dus het is cliché dat je de zwarte mensen daarmee linkt.
Yeah.
En meestal klopt dat, maar er zijn ook gewoon zwarte mensen die echt totaal niet die muziek oké vinden, maar daar niet grote fan van zijn en die naar metal luisteren of techno of house en daar heel goede muziekstijlen vinden. Dus ik denk dat categorisering is goed, maar we moeten daar wel echt wel mee opletten. Want het klopt niet altijd.
Nee, tuurlijk niet.
Ja.
Maar het mooie ook aan muziek vind ik, de teksten. Mm. Dus ik zit niet gewoon de hele tijd te twerken. Hè. de teksten, want er zijn tegenwoordig veel artiesten die toch wel een statement proberen in te nemen met hun teksten. En ik vind dat eigenlijk super gedurfd.
Mm-hmm.
Ik weet niet als ik een muziekartiest zou zijn of ik dat altijd zou doen, want je stoot daar mensen... je stoot mensen in de borst.
Mm-hmm.
Hoe zeg je dat? Ja. Dus ja, dat is wel tricky als je dat doet, maar... En bijvoorbeeld Kendrick Lamar, die heeft een hele vibe, een hele woke vibe ontketend.
Hashtag woke.
Echt waar, hashtag woke. Ook Childish Gambino met This Is America. Allee.
Maar voor mij is dan de vraag, in hoeverre luisteren mensen echt naar die teksten? Of is het gewoon omdat dat de hype is?
Maar met Angèle was dat toch ook? Balance ton con.
Ton quoi?
Ton quoi, ja.
Zie,
maar
ik ben de grote fan. Ah ja, oui, de balance ton porc.
Balance ton porc, voilà.
Maar ja, het ding is ook, kijk, zij doen dat, maar...
Bedoelt je dan dat de artiest eigenlijk mee op die bandwagon springt?
Nee, ik bedoel dat mensen die naar die muziek luisteren echt beseffen wat Kendrick Lamar zegt. Want bijvoorbeeld, heel veel mensen zijn fan van Kendrick Lamar omdat hij hip is. Hij is een hele goede rapper.
Yeah.
En vroeger was hij meer underground en nu is hij meer populairder en commerciëler. En hij rapt altijd over Black Lives Matter en de situatie van de zwarte mensen in de VS,
yeah,
antiracisme. Maar dan ben je verbaasd als je ziet dat mensen naar zijn concert gaan en dan toch racistisch zijn of racistische zaken zeggen. Dan denk je
We hebben het over het voorval in
Pukkelpop. Dan denk je van, weet jij wel waarvoor dat die artiest staat?
Yeah.
Snap je? En daar heb je ook met zoveel van die zwarte artiesten. Heel veel mensen zijn grote fan van Beyoncé. Maar Beyoncé heeft ook altijd zo women empowered liedjes geschreven. In Bills, Bills, Bills.
Mm-hmm.
Independent Woman met Destiny's Child. En dan Haar laatste album is heel pro-zwart, pro-Lemonade. Is een hele ode aan de zwarte vrouw. Ja. Heel dat visual album. En dat ik zoiets heb van, oké, dat is mooi, dat is hip, maar begrijpen jullie eigenlijk wat ze bedoelen? En dat vind ik soms jammer. Oké, je hebt heel die woke-vibe. De bedoeling is om mensen te beïnvloeden of mensen kennis te laten maken met bepaalde culturen en bepaalde struggles in die cultuur. Maar in hoeverre heeft dat echt impact op de mensen? Dat is wat ik me altijd de vraag stel.
Maar ik denk ook, misschien is het niet de bedoeling dat die muziek effectief ook impact heeft op die mensen. Ik denk dat dat vooral aan de mensen aanspreekt die aangesproken willen worden, snap je? Ik denk dat dat zoiets is van, if you want change, then you're gonna accept change. Of als je geholpen wilt worden, dan zult je geholpen worden. Maar mensen die gewoon luisteren naar Beyoncé omdat die denken van, ah ja, oké, tof meisje, ik kan hier goed op dansen. Ja, als je niet luistert naar de lyrics, dat is ook niet erg. Ik denk ook niet dat wij moeten zeggen van, oh nee, jij weet totaal niet waarover het gaat. Dus eigenlijk, met wat zit je bezig?
Ja, dat is waar. Maar omdat er is ook zo die meme dat zegt van mensen hebben beseft dat Beyoncé zwart was met Lemonade. Omdat ze echt over de... Omdat mensen gewoon de artiest zien. Ja. En ze denken niet van, she's a black woman in entertainment. Oké, ik ben daarmee bezig, dus ik ga dat zien. Hè.
Maar zeggen ze dat omdat ze vinden dat ze er niet echt zwart uitziet? Of omdat ze zich niet tussen haakjes zwart gedraagt?
Maar nee, dat is niet mijn zwart gedragen, met is het feit dat mensen luisteren naar de muziek, zonder echt naar de boodschap te luisteren. Maar Beyoncé is dan meer uitgesproken black geworden de afgelopen jaren. En dat ze zoiets hebben van, eigenlijk, she's black. Allee, snap je? Of snap je niet? Maar het is niet, er is niks als zich zwart gedragen, eerst en vooral.
Nee, maar daarmee dat ik ook zei tussen haakjes.
Don't get me wrong. Ja, nee.
Hive.
Maar wat ik gewoon wil zeggen is dat, ik hoop dat ik mij goed uitdruk, is dat voor heel veel mensen, Beyoncé was gewoon Beyoncé. Hè? Yeah. En dan heeft ze zo heel haar show gedaan in de Super Bowl, waar ze Black Panther is gekomen. Dat was een protest, hè, en zo Black Lives Matter. En mensen waren gechoqueerd. En ook haar witte fans, die zoiets hadden van, hoe durft ze zoiets doen? En hoe durft ze opkomen? Voor mij kwam dat erop, hoe durft ze opkomen voor zwarte mensen? Maar ik had zoiets van, Beyoncé has always been black. Het is niet gewoon omdat ze zegt van, ik kom op voor de rechten van een bepaalde groep. Yeah. Of ik kom op voor een bepaalde situatie. Dat ze plots een slechte artiest is. Ze is altijd zwart geweest, maar ze gebruikt gewoon haar platform nu om bepaalde zaken aan te klagen. Dat is wat ik bedoel.
En ik weet nog dat we daar ooit een discussie over hebben gehad. En you schooled me on that. Maar voor mij was gewoon het frustrerende bij heel die Super Bowl debacle, het feit... Ik had gewoon het gevoel, maar ik volg Beyoncé niet, dus misschien heb ik gewoon dingen gemist. Ik had gewoon het gevoel dat zij veel langer eigenlijk haar positie als Queen Bee tussen haakjes had kunnen gebruiken om juist die zaken naar voren te brengen. Andere artiesten, zoals bijvoorbeeld Rihanna, en dat is niet om te vergelijken of zo, maar andere artiesten zijn daar gewoon veel losser in en die hebben minder... die houden zich minder in om hun opinie of om hun gedachten mee te geven aan hun publiek door hun muziek, tijdens concerten, tijdens interviews. Beyoncé geeft ook geen interviews, dus ik denk dat misschien ligt dat daar...
Ik denk dat dat bij haar, dat is een marketingstrategie om geen interviews te geven. Yeah. En de BIF don't come at me, maar ze is niet de meest eloquente ook niet. Je hebt sommige mensen die heel goede artiesten zijn.
Welbespraakt, wil ik zeggen.
Welbespraakt, sorry. En ik denk van, het is omdat je haar niet volgen, maar dat was dus... Jij spreekt over de recente, met Colin Kaepernick. Maar ik denk dat... Beyoncé had dat vroeger ook gedaan. Zij heeft een platform gekregen van de Super Bowl met Bruno Mars. En ze heeft ook voor de Black Lives Matter movement opgekomen. Ja. En dan is er gekomen dat van Colin Kaepernick en iedereen van alle artiesten boycotten dat. Maar Beyoncé doet dat niet. Maar Beyoncé had dat wel al gedaan, maar op een andere manier. En nu met Colin Kaepernick, dat was daarna. Nadat Beyoncé is opgekomen voor de Super Bowl. Dus de timing was gewoon anders. Maar ik denk dat elke artiest heeft zijn manier om zich uit te drukken of op te komen voor ongelijkheid. En moet je dat toen als artiest, dat je nu wit, zwart bent, of zoals Angèle. Ik vind dat Angèle en Romeo Elvis ook een perfect voorbeeld daarover. Mm-hmm. Hè? Dat zijn artiesten, maar Romeo Elvis, voor de verkiezingen was hij bezig over de verkiezingen, over Congo, over het feit van je moet gaan stemmen, de angst van extreem rechts enzovoort, het probleem met extreem rechts enzovoort, het racisme. En ik vind dat dat wel goede artiesten zijn. Ik vind dat dat wel goed is als artiest, dat je platform gebruikt om bepaalde zaken aan te klagen. En dat is altijd al zo geweest. Heel veel artiesten hebben dat gedaan. Dat is niet nieuw. In de geschiedenis is dat altijd zo geweest. Ik vind dat juist jammer dat sommige artiesten dat ook niet doen. En Beyoncé heeft dat altijd al gedaan. En nu is ze daar gewoon meer uitgesproken over. Because she's Queen Bee. En she owns a lot of stuff. En she doesn't care anymore. Omdat ik denk dat heel veel artiesten ook afhangen van een label. En mensen in de angst om dan losgelaten te worden.
Maar ja, Beyoncé, dus politieke boodschap, dat is allemaal goed en wel. Maar er zijn ook artiesten dat je dan denkt van de boodschap die zij portretteren of hoe dat zij zich gedragen in het leven, dat is ook niet echt oké. Allee, ik heb dat toch bij bepaalde artiesten, ik denk jij Tracy ook. Dus dan is de vraag eigenlijk, moeten wij de artiest scheiden van hun muziek en waar trekken we dan de grens?
Mm-hmm.
Want de laatste 2 jaar of zo hebben wij van links, rechts, Europa, buiten Europa, artiesten gehad die in het nieuws kwamen voor verkrachting, voor geweldpleging.
Misbruik. En het is vooral met de MeToo-movement, dat er heel veel... Het is vaak gelinkt met de manier waarop artiesten vrouwen behandelen.
Ja. Maar bijvoorbeeld, ik herinner mij nog, voordat wij gaan op de meest recente zaken, een beeld dat, denk ik, bij veel jonge meisjes is blijven plakken, is het beeld van Rihanna die in de auto zit met bruises all over en die gewoon bont en blauw is geslaan door Chris Brown, met wie dat we allemaal zijn opgegroeid, de 16-jarige jongen die Run It aan het zingen was.
Mm-hmm.
Allee, wie heeft dat niet op zijn schoolfeest gedraaid?
Mm-hmm.
Dus ik denk dat toen, dat de tijdspanne tussen wat er toen is gebeurd en wat er nu aan het gebeuren is, is eigenlijk groot. En eerlijk gezegd, toen al die dingen over de meest recente artiesten naar boven kwam, was ik eigenlijk dat van Chris Brown al helemaal vergeten.
Mm-hmm.
Maar bon, die gast heeft wel in de gevangenis gezeten.
Ja.
Dus dan, maar onlangs is er weer al iets naar boven gekomen.
Dat is wat je zegt als je zegt van artiest scheiden met de persoon, is dat Chris Brown... Die zich daarvoor ook verontschuldigd, denk ik. Die heeft gezegd van, kijk, ik heb iets gedaan dat niet goed was. Hij heeft in de gevangenis gezeten voor andere zaken, want ik denk dat hij zo voorwaardelijk had.
Ah, ja.
En dat hij dan later ook voor geweldpleging of andere zaken in de gevangenis is gegaan. Het ding is, hij komt vaak in het nieuws ook... Altijd als hij komt in het nieuws komt, is dat over geweld of dat hij agressief is geweest. Dus die heeft volgens mij gewoon een heel agressief temperament. Ik ken... Behalve Run It en nog een ander liedje. And I need you, boo.
Yeah.
Gotta see you, boo. Ken ik echt geen andere liedjes van Chris Brown?
Echt?
Nee, en een andere.
These hoes ain't loyal.
Ja, dat, voilà. When a rich nigga wants you. And your man ain't doing nothing for you. Whatever. Dat ken ik, dus ik ben niet de grote fan. Maar ik denk dat gewoon van... Ik denk dat dat gewoon... reflecteert... Nee, wacht, hoe kan ik dat goed uitleggen? Ik denk dat dat gewoon aangeeft hoe dat wij omgaan in deze maatschappij, ook of in de VS, met geweld op vrouwen. Dat is het.
Vrouwen zijn tweede rang burgers.
En daarom, zelfs als een artiest zoals Chris Brown iets zo ergs doen, wordt hij niet gecanceld. Ook alleen, want hij is agressief geweest bij Rihanna, maar Karrueche heeft ook gezegd, denk ik, zijn ex, dat hij agressief was tegen haar enzovoort. Dus het is niet iemand, het is iemand met een vurig temperament. Dus waarschijnlijk ook drugs en zo. Mm-hmm. Je hoort veel, allegedly, allemaal.
Reportedly.
Naar het schijnt. Dus het ding is, mensen blijven zijn cd's kopen. Mensen blijven zijn muziek draaien. Mensen blijven met hem muziek maken. Maar dat heeft echt te maken met het feit dat hij zo... Dat vrouwen tweede rangsburgers zijn. En ja, het is... Ja, kijk, zo erg is het niet. Snap je? Mensen zien, terwijl het heel erg is, voor mij persoonlijk.
Het is erg... Maar ik ga ook niet hypocriet doen of zo. Ik heb heel veel van Chris Brown zijn liedjes op mijn afspeellijst. Dus als ik op shuffle druk, dan laat ik dat ook gewoon afspelen. En er was wel een tijd... Allee, zo nu met het laatste nieuws dat hij een meisje zogezegd had verkracht. Mm-hmm. Allee, ik weet niet of het al bewezen
maar
is.
Maar dat is niet waar, blijkbaar.
Ah, oké.
Okay. Ze had blijkbaar gelogen.
Ah, oké. Okay. Maar dus rond die periode had ik wel zoiets van... Oké, nee, skip. Maar ik heb dat ook niet uit mijn afspeellijst verwijderd. Dus ik vind dat wel moeilijk, voor mij persoonlijk, om de artiest van... Ja, allez, van de muziek inderdaad, van de artiest te scheiden.
Ik vind dat niet.
Ja,
ik vind dat
hangt
niet...
ook vanaf van wat dat die artiest voor mij betekent, denk ik. En daarom zeg ik dat ik hypocriet ben, want... Allez, als we over R. Kelly spreken, laat het, hè.
Mm-hmm.
Die mens, ik elk liedje dat ooit op mijn afspeellijst heeft gestaan van hem, dat is gewoon weg.
Maar dat is
ook
het...
featurings, ook met Fally Ipupa. I love Fally Ipupa, maar ik heb echt zoiets van, nee, ik luister niet meer naar dat liedje.
Ja.
Sorry.
Maar dat is het. Ik denk dat voor mij is het niet moeilijk als de artiest criminele daden heeft gesteld en dat hij zich daar niet verantwoordelijk... Dat hij zich daarvoor veroordeelt of excuseert. Of zegt van, kijk, ik ben verantwoordelijk voor die daden, sorry. Dat ga je in de toekomst niet meer gebruiken en verandert zijn gedrag enzovoort. Als een artiest zoiets zou doen, zou ik voor mij zoiets hebben van, kijk, misschien kan ik in de toekomst wel weer naar zijn muziek luisteren. Maar als een artiest dat niet zou doen, en ik denk dat R. Kelly dat een typisch voorbeeld is, 20 jaar lang wordt hij beschuldigd,
30 zelfs,
30 jaar lang, voor misbruik, kinderpornografie enzovoort. En toch... zegt de man van, ik heb nog altijd niks gedaan. Ik vind dat problematisch.
Maar die is nooit schuldig bevonden aan...
Maar het probleem is... Allez, ik ga dat even naar boven halen. Wacht.
Uh-oh, she's bringing the articles.
Nee, maar het ding is... Het probleem is met... ik denk dat het was in twee... Wanneer die child pornography dat hij had gemaakt... Het heeft, denk ik, bijna 8 jaar geduurd...
Mm.
Tussen zijn rechtszaak en toen hij werd, hoe noem je dat? Mijn juridische termen zijn zo slecht. Hij wordt aangeklaagd voor child pornography, dus kinderpornografie en zijn rechtszaak. En in die 8 jaar heeft hij Grammys of dinges gewonnen.
Yeah, yeah.
Dus in die 8 jaar zijn mensen precies vergeten van R. Kelly heeft geslapen met kindjes en hij heeft...
Maar dat is eigenlijk niet waar, want in de Amerikaanse cultuur, mensen waren dat helemaal niet vergeten. Er waren liedjes, zo kennen van die parodieën op YouTube. Mm-hmm. South Park was er zelfs mee bezig.
In 2002 was dat.
Mm-hmm. Ja, met pis van R. Kelly. Allemaal die dingen. En dan heb ik zoiets van... Dat vind ik het ergste eigenlijk.
Ja.
Zeker in Amerika dan. Ik ben geen Amerikaanse, dus als Amerikanen mij nu gaan afschieten, sorry. Maar die hebben zo precies zoiets van... Ja, weet je, it doesn't matter.
Ja.
Maar ik ben ook zo, hè. Maar niet als
voor
het
mij,
aankomt
voor
op
mij,
Arcade,
het voor
sorry,
mij was nee. sinds 2002. Dus het was sinds 2002. En het heeft 6 jaar geduurd... voordat het voor de gevangenis en voor de rechtbank kwam.
Ja.
En hij heeft toen ook heel zijn album Trapped in the Closet gedaan. En dat liedje...
En die hele serie op YouTube, dat was echt cool.
Maar en het ding is, mensen vonden dat grappig om liedjes te maken, parodieën van die zaak, terwijl dat niet grappig was. Het gaat over kinderpornografie.
Pornografie. Trapped in the Closet gaat niet over kinderpornografie.
Nee, maar heel,
okay,
zijn,
dus
heel die zaak.
Plakken.
En ik denk dat mensen gewoon, dat ze ver van mijn bed show, ik ga de artiest scheiden met de persoon, maar totdat het uw nicht, uw dochter of u iemand dat je kent die dat meemaakt.
Yeah.
Snap je? Dus ik denk dat wij... Dus daarmee voor mij, omdat ik weet dat vrouwen vaak als tweederangsburgers worden behandeld. Ik weet dat wanneer we over misbruik spreken, dat het over van jongetjes of van vrouwen gaat of van minderjarigen, dat wij altijd de slachtoffer niet geloven. Dat wij vaak, de maatschappij heeft een tendens om de slachtoffer niet te geloven en zelf de dader te beschermen. Daarmee dat ik zo altijd zo ga hebben, van zolang de dader, dat het een zanger is of een zanger of persoon X, niet zegt van kijk, sorry, ik heb dat gedaan, ik ga naar de gevangenis, ik doe mijn straf, ga ik die persoon cancelen.
Zonder dat die persoon veroordeeld is geweest.
Wat blief?
Zonder dat die persoon...
Nee, als de persoon veroordeeld is geweest... Het probleem is met R. Kelly, is dat heel die case... Dat wordt ook getoond in die
documentaire.
Dat was een beetje
Surviving
moeilijk.
R. Kelly.
En ook, ja, zonder dat die persoon veroordeeld is geweest... Je weet hier, 1 op de 2 cases... Of 1 op de zoveel cases wordt geseponeerd van verkrachting in België. Het is heel moeilijk. Omdat het strafrechtboek rond verkrachting in België bijvoorbeeld... Is gemaakt in de middeleeuwen door witte mannen, letterlijk. Dus ja, het is heel moeilijk om mensen daarvoor te veroordelen. Dus er lopen heel veel mensen rond die schuldig zijn aan misbruik, verkrachting. Dus ik geloof altijd de slachtoffers. Los van het feit dat de man is veroordeeld of niet.
Okay.
En vooral in de case van R. Kelly heb je heel veel facts gewoon.
Ja, er is wel heel veel bewijs. Er is inderdaad, in zijn zaak is er gewoon heel veel bewijs. En dan denk je van, hoe zit dat rechtssysteem daar zelfs in elkaar? Maar wij kunnen daar niet echt over oordelen, want wij zijn geen Amerikanen, wij kennen dat rechtssysteem niet. Maar gewoon als persoon, als mensen die graag naar zijn muziek hebben geluisterd, ik geef dat ook toe, I believe I can fly. Allee, wow.
Ignition.
Hoe heet dat ander nu weer?
Storm is over.
Hotel! Met die ene gast.
Girl, you wanna come to my hotel. We gaan niet verder zingen.
Okay. Tracy geeft me echt een vuile blik nu. dus het is gewoon moeilijk om daarover te oordelen. Want MJ bijvoorbeeld, Ik ga eerlijk zeggen, ik heb niet naar Leaving Neverland gekeken. Gewoon omdat ik nog niet klaar ben dat mensen het beeld dat ik heb van MJ... Ook al toen wij klein waren, waren er ook van die parodieën. Eminem heeft er een hele clip van gemaakt dat hij MJ is en dat hij met kleine kindjes aan het dansen is. Allee, hoe oud was ik toen? 13 of zo? Ik besefte wel wat er gebeurde en... MJ was gewoon een heel... hij was een berucht personage. Maar hij is ook een artiest die zoveel heeft bijgebracht. En ook cultureel ons heeft verdedigd. Ook al zag hij er wit uit op een gegeven moment. Mm-hmm. Hij heeft de zwarte gemeenschap altijd hoog in het hart gedragen. En dat zijn ook dingen die ik niet zomaar kan vergeten. Mm-hmm. R. Kelly, ik ken hem niet op dat vlak zo goed. Dus ik kan hem op dat vlak ook niet verdedigen. Ik wilde eigenlijk ook niet. Mm-hmm. Maar MJ, ja... Ik heb ook zoiets, die documentaire, dat komt eigenlijk veel te laat. En oké, je kunt slachtoffers niet forceren om dat op een bepaald moment te zeggen. Maar wat is het nut eigenlijk van dat nu zo te brengen?
Maar ik denk dat... Ik heb het documentaire niet gekeken, maar het is belangrijk.
Waarom heb jij niet gekeken?
Omdat het een beetje te na R. Kelly was. En ik vind dat een beetje traumatiserend om mensen te horen spreken over... Ik weet niet, misbruik en zo. Dat zijn
is dat echt gedetailleerd?
Ja, dat is echt gedetailleerd. Allee, dat zijn mensen die over hun trauma spreken. Allee, heel die traumacultuur ook. Naar mensen hun trauma's kijken. Ik vind dat... Oef. Daarmee dat ik had al die van...
Maar daar zijn geen bewijzen.
Maar het ding is, dat je zegt van... Het duurt lang. Ik denk van... Allee, ik ben ondervoorzitter geweest van de Vrouwenraad en ik heb vaak vrouwen gezien die slachtoffer waren van misbruik en zo. Mm-hmm. Heel veel slachtoffers vergeten dat. Zelf Common onlangs heeft een interview gedaan waar hij zegt van, ik werd misbruikt, ik ben dat pas later te weten. Allee, ik besef
herinnerde
dat,
zich dat pas
mensen
later,
vergeten dat. En ik denk dat het belangrijk met de documentaire en daarmee dat ik ook Oprah steunt voor haar interview, persoonlijk. De documentaire was belangrijk om te tonen dat er patternen zijn, dat er bepaalde patterns zijn van predatoren. Hoe zeg je dat, patterns?
Being multilingual.
Er zijn...
Niet patronen, maar...
Er zijn patronen, ja. Er zijn patronen die terugkomen bij seksuele predatoren. En dat is belangrijk om te tonen. Het is belangrijk om te tonen dat mensen niet... ze worden misbruikt als ze 5 zijn en het jaar daarna gaan zeggen van ik ben misbruikt. Dat kan zijn als ze 65 zijn pas, dat ze dat gaan zeggen. En je kunt, zoals gezegd, slachtoffers niet forceren. En ik denk dat dat belangrijk was om die documentaire te maken, gewoon om het gesprek daarover te starten. Over mijn MJ, het ding is...
Maar is het gesprek daarover gestart? Want ik heb zoiets van, het gesprek over misbruik over op kleine jongens, dat is een gesprek dat al jaren, eeuwen aan de gang is. En men moest... daar hoeft geen documentaire over MJ te zijn. Maak dan een documentaire over de christelijke kerk.
Ja, maar ik denk dat er zijn ook al documentaire geweest over de christelijke kerk.
Maar niet die zo'n impact hebben. En dat is ook het ding waarom...
Omdat het MJ is gewoon.
Ja,
tuurlijk. En het ding is, maar MJ is dood. Voor mij is gewoon MJ is dood. En zelfs als we naar... voor mij persoonlijk, als we naar zijn muziek luisteren, gaat hij daar geen geld op maken. Je kunt niet iemand cancelen die dood is. En dat is het voor mij het verschil met...
Ja, zijn kinderen krijgen daar nog altijd
zijn kinderen hebben niks te maken met wat zijn papa eventueel zou gedaan hebben.
Natuurlijk niet.
Voilà,
dus en dat is ook het ding, want nu die krijgen zo'n nalatenschap van hun vader, mm-hmm. Dat eigenlijk helemaal wordt teniet gedaan. Terwijl bij R. Kelly, die zijn kinderen...
Maar ik geloof ook dat, persoonlijk, hè, ik geloof ook dat MJ zaken heeft gedaan die niet oké is. Want ik zie...
dat denk ik ook wel.
Ja, die patronen. Allee, ik weet heel veel MJ-fans. Ik was vroeger met Michael Jackson trouwens. Ik zit altijd tegen mama.
Echt?
Ja, ik was zo'n fan.
Wacht, welke tijden?
Toen ik jong was.
Maar welke tijden? De You Rock My World tijden?
Nee,
of de...
Do you remember
Boogie?
The time?
Ah ja, voilà.
We fell in love. You remember the time? Die tijd. Whatever. Die tijd vond ik hem fantastisch. Dus ik was altijd grote fan van MJ. Maar ik denk dat er zijn zaken gebeurd die niet oké was. En die we waarschijnlijk nooit zullen weten. Omdat die getuigenissen, het is enkel de slachtoffers die praten. Maar ik denk niet dat je als man of als vrouw zomaar gewoon voor geld een grote documentaire gaat doen. Om gewoon te zeggen van hij heeft mij misbruikt. Zodat jij in de spotlight gaat komen terwijl dat je weet dat dat MJ is.
Yeah.
Terwijl dat je weet dat... Everyone loves MJ. Dus ik denk dat er daar zaken zijn gebeurd die niet oké waren. Maar bon, als ik mag concluderen over... Scheiden we de artiest met de persoon? Ik scheid de artiest met de persoon niet wanneer de artiest schuldig is aan criminele zaken.
Dus veroordeeld is geweest.
Ja, veroordeeld is. Of dat, er echt facts zijn die aantonen dat die artiest crimineel is. Bijvoorbeeld dat die artiest zaken heeft gedaan. Ik denk bijvoorbeeld Koffi Olomide is echt zo een dat is een Congolese artiest.
Papa Mobimai.
Er is een hele video waar hij een van zijn danseres slaagt.
Slaagt, ja.
Dus ik denk van, daarvoor heb je geen...
Je hebt daar geen rechtszaak voor nodig
om te weten van hij is vrouwenvriendelijk.
Ja.
Snap je? Maar bon, dus voor mij is dat belangrijk dat voor sommige zaken, vooral wanneer we spreken over misbruik en slechte behandeling van vrouwen, dat wij dat niet in een korrel...
Op een korrel zout nemen.
En dat wij dat serieus nemen en dat wij los van... dat wij een beetje de artiest moeten... de persoon ook moeten bekijken.
Ja.
Want ik wil geen geld investeren in iemand die daarna met dat geld... kleine kindjes gaan misbruiken.
Nee, dat is waar. Ik begrijp u echt volledig daarin. Maar mijn conclusie voor mezelf is gewoon... Ik denk dat je zelf gewoon in je hart moet kijken van... Oké, met welke intentie luister ik naar deze muziek? En is er een manier om inderdaad die artiest op andere mogelijke manieren niet meer te steunen? Dus niet meer naar concerten gaan. En dat is een beetje die hele cancelcultuur. Ik weet dat sommige mensen daar tegen zijn, maar ik heb zoiets van... Ja, kijk... Als dat ervoor nodig is, zodat die persoon eigenlijk beseft, die artiest dan beseft van wat hij aan het doen is, echt niet oké is en dat mensen daar echt tegen zijn, ja, so be it. Maar ik kan mij wel schuldig bevinden soms aan het luisteren van sommige
liedjes. Ik ben voor de cancelcultuur, maar ik ben ook voor de redemptioncultuur. Dat wil zeggen van mensen kunnen in het verleden foute zaken hebben gedaan, hun gedrag veranderen en een nieuwe persoon zijn. Ik geloof dat ik ben iemand die vergeef. En stel je voor dat vandaag R. Kelly zou zeggen van ja, kijk, ik heb mij in het verleden slecht gedragen.
Slecht gedragen.
Slecht gedragen. Oh my god, ik weet niet wat er vandaag is. Ik ben me in het verleden zo slecht gedragen. En ik ga in de toekomst mijn best doen om vrouwvriendelijk te zijn. En hij toont aan. En ik zou het niet erg vinden om hem daarna weer te doen. Omdat zo van, allee, kijk.
Yeah.
He changed his way. He showed man that you can change. He showed man that it's not okay. Maar mensen die zeggen van, nee, ik heb niks gedaan. Terwijl
ja, die
zouden
daar
zijn,
zo blijven van dus, staan, nee. Ja. Ja, we hebben dus gesproken over de lyrics. Allee, over de empowerment die sommige liedjes ons kunnen geven. Over de artiesten, hoe dat die zijn als persoon. Maar dan zijn er ook lyrics dat je denkt van... Sorry, maar deze ga ik niet opzetten bij mijn ouders. Deze ga ik niet opzetten
bij
mijn
vijf... And all these beaches come. And all the Hello. Oké, whatever.
Zij kan echt geen lyrics zingen. Wauw.
Ja, nee, ik kan niet.
Het gaat dus zo... Nee, ik kan het niet zingen.
Nee.
Maar inderdaad, zo'n lyrics, we zijn er allemaal mee opgegroeid. Allee, hoe heet dat? Van Nekka. Is dat van Nekka?
Welk liedje?
My neck. My back.
Kia.
Voilà. Allee, zo van die dingen. Maar dan heb je ook bijvoorbeeld artiesten, rapartiesten vooral, R&B-rapartiesten, die echt zo... Zeker zo Franstalig. Je vind ik het een meer, bla, bla. En dan krijg je zoiets van... I can't listen to this in my mom's house. What are you doing? Why are you doing this to me?
Of zo dat liedje van VG Dream ook, hè. Va te faire enculer, tu es trompé,
I love that song. Enculé, nee. Ik vind dat moeilijk om naar zo'n artiesten te luisteren, zeker als dat vrouwonvriendelijk is. Allee, als dat echt zo gaat van, oui, je weet het niet, bla, bla, en ik ga je langs achterpakken, en ik krijg zoiets van, wat zet je zelfs aan het zeggen? Allee, wat zit je bezig? Is dit echt een lied? Sorry, maar daar kan ik echt niet naar luisteren. Damso, I love him, maar ik luister niet naar al zijn liedjes. Ik heb echt maar een bepaald aantal liedjes van hem dat ik luister. Ik kan niet naar zijn hele album luisteren, want ik heb zoiets van, ja, oké. Okay. Ook Booba. Dingen, Kalash, nog erger.
Ik luister daar niet naar Kalash.
Ja. Het is niet dat ik die cancel of zo, hè, maar gewoon die liedjes zijn gewoon niet voor mij gemaakt, omdat ik meer een zacht persoon ben.
Maar VG Dream vind je goed, hè?
Maar VG Dream, maar dat is anders. Dat liedje over La Fuite heet dat dan, Va te faire enculer, dat is meer in general. Terwijl dat bij Damso en zo, dat gaat vaak over vrouwen, dat die dan aan het neuken zijn op een disrespectful manier. Allee, als die vrouwen dat leuk vinden, dat is goed voor hun, hè. Maar ik hoef dat niet te horen in mijn
Maar nu spreken we weer over wat wij daarnet hebben gesproken. Hè? Dat de vrouwen als tweederangsburger zijn.
Ja,
en heel
voilà.
Veel van die rap- en hip-hop liedjes zijn vrouwenvriendelijk.
Om maar is dat zo?
Heel veel. Heel veel. heel veel. En het ding is... Kijk, voor mij, ik luister niet graag naar muziek dat crimineel gedrag aanmoedigt. Voor mij is dat gewoon zo van, als je crimineel gedrag begint...
Maar crimineel gedrag, als jij een griet langs achter wil pakken, dat is geen crimineel gedrag, hè?
Ja, maar dat is seksistisch gedrag ook, hè.
Maar seksisme, is dat een crime?
Nee, jawel, dat is een crime. Dat is een crime. Als Damso vandaag op straat rondloopt, hij ziet je en zegt van, je te prends derrière... Je kunt hem wel aanklagen daarvoor.
Ja, maar hoe ga je dat bewijzen? Dat is eigenlijk het ding.
Dat
hè?
Is het probleem. Ja. En daarmee dat ik zeg van het is moeilijk om... Whatever. Ja. We komen terug op wat we hier net hebben gezegd. En Damso zou dat nooit zeggen op straat.
Je nee, tuurlijk niet.
Maar ik luister niet graag dus naar liedjes die crimineel gedrag aanmoedigt.
Ja. Maar dan ook met geweren en
ja,
zo. Van, hè?
Ook,
ja.
Maar bijvoorbeeld Rick Ross. Er was een hele heisa rond Rick Ross. Ik was vroeger niet fan, maar
wat
ik
was
vind...
de heisa?
Ik vind dat hij heel goede muziek, liedjes heeft. Hij had in een van zijn liedjes zoiets gezegd van... En dan pak ik een drankje, zet ik een roofie in uw drankje en dan ga ik met u in bed. Dat is verkrachting.
Nee.
Ja, zoiets. Ik weet niet letterlijk wat hij had gezegd. Maar
waarom?
Dat is verkrachting.
Maar zie, dat snap ik niet. Waarom zegt hij zoiets?
Voilà. En dat is daarna heeft hij zich geëxcuseerd enzovoort. En nu...
Heeft hij gezegd waarom dat hij dat heeft gezegd?
Hij heeft dat zo'n beetje uitgelegd, maar dat was... Die uitleg, ja, ik bedoelde dat niet slecht. Maar dat is zo... De verkrachtingscultuur dat bestaat op Unif, op campus in de VS, hier ook, dat mensen zo, dat je iets in je drankje krijgt en dan gaat iemand met je naar bed. Zowel nee is nee, zelfs als iemand slaapt, dat wil zeggen nee.
Yeah.
En ik denk dat... Ik had een paar liedjes van Rick Ross dat ik leuk vond, maar ik heb er nu moeilijk... Ik heb moeilijk om daarnaar te luisteren, om eerlijk te zeggen, nu. Omdat ik dat weet, na dat liedje. Vaak zijn die liedjes vrouwenvriendelijk, omdat de maatschappij ook zo... Ja, dat is weer al een weerspiegeling van de manier waarop wij vrouwen behandelen.
Ja.
En zo dat hard zijn. En ook, het is niet enkel vrouwenvriendelijk, maar het is ook die toxische masculiniteit. Mm. Dat je moet bewijzen hoe ik negro ben. Allee, zo. Sorry, maar ik heb daar problemen mee. En voor mij is Damso bijvoorbeeld, dat is een dichter. Hij kan heel mooi zijn liedjes schrijven. En hij heeft heel goede liedjes. Ja. Maar sommige die liedjes denken, maar allee, wat zingt hij nu? En dan
maar natuurlijk. Welk liedje is dat? Pinocchio? Moet dat maar eens beluisteren. Ik denk dat Pinocchio is. Ja? Ja.
Ik heb dat nog nooit geluisterd.
Dat is, zo dat, hij
dat,
dan
zijn
zo...
oud, dat is een oud album, hè?
Ja, en dat hij dan zo zegt van, ja, ik ga je langs achternemen en ik zet er een emmer onder. Allee, echt zo, en ik denk van, wat? Dat is echt zo te... Ja, dat is echt te graphic.
Maar wel, voor mij is dat echt zo die toxische masculiniteit van, ik wil mij bewijzen in bed.
Ja.
Ik wil tonen dat ik hier, je suis le patron dans le lit.
Ja.
Terwijl, en ook, en dat is problematisch, het moedigt geen crimineel gedrag misschien aan, maar het zorgt er wel voor dat veel jongens gaan denken van, seks gaat om mijn plezier als man.
Exact.
En dat is problematisch.
En dat is niet waar.
En dat is problematisch. En dat is echt problematisch. Het gaat over een plezier als man.
Beide.
En het gaat over plezier als beide. En ook het gaat over het respect van het ander. En ja, het is heel moeilijk met die liedjes. En daar ben ik hypocriet in, want ik ga heel snel naar een Damso luisteren. Ik vind hem een goede rapper. Maar een aantal van zijn liedjes zijn heel vrouwenvriendelijk.
Ja.
En iemand zoals Zangeregie, zijn liedjes zijn ook zo hard, street.
Ja.
Maar hij heeft minder...
Maar heel anders.
Heel
hè?
Anders.
Hij praat ook meer gewoon over zijn eigen ervaring. En daar is dat wel meer over zo, die drugs en bla bla.
Wat denk je dat Damso niet over zijn eigen ervaring spreekt?
Jawel, maar ik bedoel gewoon meer mainstream ervaringen over... al die artiesten die wel een moeilijke jeugd hebben gehad. Terwijl van Damso, dat is echt een hardcore jeugd. En als je dat dan zou horen, through zijn lyrics.
Mm-hmm.
Maar ja, inderdaad, Zwangeregie, dat is smoother.
Ja,
of zo.
Maar nu tegenwoordig ook al die... Heel veel rappers proberen zo meer zo vrouwvriendelijker te zijn. En,
dat is wel
en
goed.
Iemand heeft mij... Amanda Seals had ooit gezegd...
By the way, wacht, ik wil er even gewoon bij zeggen. We hebben niets tegen alle artiesten die wij nu hebben genoemd. Wij praten gewoon uit onze eigen ervaringen. En hoe dat wij ons voelen daar tegenover.
I love Damso, by the way.
Inderdaad, hij is Congolees. RDC.
Dus RDC represent. En stel je voor dat ik zou horen dat hij crimineel gedrag heeft gedaan, of dat hij zo...
Dan gaat zijn bezoek in de gevangenis.
Ja, voilà. Nee. Nee, maar whatever. Nee, het ding is... Allee, wat ging ik zeggen? Ja, allee, ik denk dat er niet... Er zijn nu veel artiesten die proberen vrouwenvriendelijk te zijn. En er zijn ook vrouwelijke artiesten die zo ook spreken over seksualiteit. In het feit dat vrouwen ook moeten genieten. Want zoals ik eerder zei, al die liedjes, die vrouwenvriendelijke liedjes, dat gaat echt meer over toxische masculiniteit en het feit dat de man zich moet bewijzen. En we moeten dat bestrijden. Dus ik denk dat mannelijke artiesten, bijvoorbeeld een Zwangeregie of andere hiphoppers in België of ergens anders moeten gewoon tonen van, kijk, je kunt succesvolle muziek hebben zonder vrouwenvriendelijk te zijn.
Ja, zonder het altijd over de bitches te hebben die jullie hebben geneukt.
Ja, voilà, inderdaad. En,
maar ik heb ook zo het gevoel dat er vanuit vrouwenkant, hè, van vrouwelijke rappers, dat die ook wel zo mee in die beweging zitten van, ja, en ik ga van die man mijn bitch maken, bla, bla, bla. Nee?
Als je luistert naar bijvoorbeeld een Nicki Minaj en een Cardi B, is dat wel zo, hè?
Ja, ah, wel, voilà. Dus,
maar it's what sells. Dat is wat sells.
Yeah.
Dus
het is sex and violence sells.
Voilà, en dat is aan ons consument om te zeggen van, wij willen niet meer zo'n muziek, we willen een andere muziek.
Ja.
En ik denk daarmee, allee, de heel veel artiesten die ik heb geciteerd in het begin, die grondleggers van hip-hop en zo, die
waren niet zo.
Die waren niet zo. Dus je kunt verkopen in onze maatschappij. Dus we moeten echt. En daar heb ik niet echt zo direct een antwoord voor. Maar we moeten zelf als consument bewust zijn.
Wat wij consumeren, voilà. Zoals bij alles. Zoals dat je dat met eten doet, moet je dat ook met muziek doen. Allee, je moet niks, hè, maar ik probeer daar inderdaad ook wel bewuster mee om te gaan. Allee, als ik zo bijvoorbeeld filmpjes op Instagram zie van zo ouders die hun kinderen laten dansen op van die muziek van Cardi B, dan denk ik echt van, met wat ben je bezig? Allee, je laat je kind met zo'n muziek opgroeien. Oké, als jij als volwassen er naar luistert, je kunt voor je eigen denken, maar als kind, je neemt dat gewoon klakkeloos over. Mm-hmm. En dan ziet je kindjes hun moeders fucking bitch noemen. Nee.
Zoals dat kindje.
Dat kindje, ja.
Fuck you, bitch.
Fuck you, bitch. Mommy, fuck you, bitch.
En dan de Afrikaan. Hey.
Stel je voor dat je dat thuis doet. Nee.
Nee, het is, dat is een moeilijke. Allee, en ik denk dat van persoon tot persoon afhangt. Maar zoals ik zeg, ik heb moeilijk om naar Rick Ross zijn muziek te luisteren sinds heel die heisa. Ja. En dan zo, zoals u luistert naar een paar liedjes. Voor mij, ik zet gewoon af. Als ik hoor van het is vulgair, ik zeg, zet dat af.
Ja.
Ik zei, ik ga gewoon... Allee, en vroeger was dat ook zo met Damso, zijn eerste albums. Yeah. En mijn zus draaide dat constant in de auto. Weet je dat ook zo van, zet dat af. Maar zijn nieuwe albums zijn meer commerciëler.
Yeah.
En dat vond ik wel beter. Zijn laatste, YPCIT, die is wel goed.
Ja, dat is wel goed.
Ja, dus
dat is echt goed.
Ja, dat is echt zo, als de rappers naar ons luisteren of andere muzikanten, je hoeft, denk ik voor mij, je kunt respectvol zijn in je muziek, geen toxische masculiniteit vertonen en still...
Sell records.
And
have a lot of listeners on Spotify, yes. And iTunes.
Okay.
And whatever. Dus ik denk dat wij heel goed hebben duidelijk gemaakt dat muziek heel veel voor ons betekent, want deze podcast is super lang. maar muziek is echt onze wereld. Maar dus, wat onthouden we? We onthouden dat verschillende muziek smaken mensen bij elkaar kunnen brengen.
Absoluut.
Verschillende muzieksoorten, wil ik daarmee zeggen. En ook dat je mensen niet moet beoordelen op wat voor muziek dat ze luisteren. Of dat het nu Metallica is, of Damso, of K3. Ik wou gewoon even laten zien dat er heel veel verschillende muzieken zijn. Het maakt niet uit naar wat de persoon luistert. Ik denk dat er sowieso wel raakvlakken zijn. En het is niet omdat iemand naar K3 luistert dat hij stom is of zo.
Mm-hmm.
Denk ik, ja.
Ja, en ik denk dat als we spreken over...
Ik luister bij de ene naar K3. Ik wil dat gewoon ook even duidelijk maken.
Als we spreken over de artiest scheiden van de persoon, dat echt een breed debat moest zijn over wanneer dat we dat doen. En rond sommige zaken, bijvoorbeeld het feit dat de vrouwenonvriendelijkheid, de misbruik en zo, dat we daar streng moeten omgaan in onze maatschappij. En in het feit dat wij daar niet streng mee omgaan in onze maatschappij, dat heeft een impact ook op hoe dat wij omgaan als we over artiesten spreken. Hè?
Ja.
En dan over die vrouwenvriendelijke lyrics en het feit dat heel veel artiesten mannelijke artiesten toxische masculiniteit vertonen, dat ook weer zo een maatschappelijke discussie moet zijn over hoe voeden wij onze jongens en onze meisjes op, hoe gaan we om met bepaalde lyrics, cancelen.
Zeker
we...
ook onze meisjes. Hè. Ik wil ook niet alle schuld op de mannen zetten, want zoals we daarnet hebben aangekaart, vrouwen zijn daar ook mee bezig.
Ja, maar dat is patriarchie, hè.
Het
feit dat mannen zo... Allee, sommige vrouwen die kikken daarop dat mannen zo spreken, of dat ze zijn dat gewoon. Ja. Dus dat is echt patriarchie. Let's all smash the patriarchie. Hè. De feministen in mij komen daar boven. Nee, dus ik denk dat wij daar... Dat zijn echt maatschappelijke debatten die veel verder gaan dan muziek, voor mij.
Ja.
Maar die ook heel aanwezig zijn in de muziekwereld. En
muziek is overal aanwezig, dus ja.
Heel en mijn Cecile zei ooit in een van de podcasts, in een van haar interviews in The Breakfast Club, van als de MeToo-movement de hip-hop raakt, is hip-hop dood. En wat bedoelt ze daarmee? Dat er heel veel onvriendelijke zaken, vooral onvriendelijke zaken, gebeuren. Dus ja, we moeten echt wel die discussies hebben en ervoor zorgen dat de toekomstige generatie hopelijk niet met de vrouwenvriendelijke muziek opgroeit en ook niet denkt dat wat er in de muziek is, gewoon...
Dat dat realiteit moet zijn. Ja. Inderdaad, goed gezegd. Dus als jullie tips hebben van welke muziek dat we nog moeten beluisteren, welke artiesten
Who
die we nog moeten ontdekken,
girls?
Dan laat het ons zeker weten. Of als je verder wilt ingaan op onze discussies van daarnet over vrouwonvriendelijke artiesten. Ja,
Who
over
won the world, girls?
Over vrouwonvriendelijke muziek. Deze kind is echt niet serieus. Maar laat het ons dan weten. Laat het ons dan weten.
T'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi.
Bijna. Laat het ons zeker weten op Yaya Talks. Slide in our DM's. Thank you for listening.
Bye.